Goedenavond, gemeente. Gasten en belangstellenden, alle hartelijk welkom in deze eredienst waarin proponent M. Slingerland uit Gouda zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week, zondag 19 januari, hoopt zowel in de morgendienst als ook in de avonddienst onze eigen predikant, dominee Tramper, voor te gaan. In Deo van Lente aanstaande woensdagavond, 15 januari, is er om 19:30 ook een eredienst. Daarin hoopt voor te gaan dominee G. van Wijk uit Hedel. En we willen u allen aan het begin van het nieuwe jaar, maar niet alleen dan, eigenlijk het hele jaar door natuurlijk, van harte opwekken om naast de twee zondagse erediensten ook deze doordeweekse diensten bij te wonen. Die ontvangen we van de Heere en we hopen dat we er ook veel zegen op mogen ontvangen. Deze week beginnen ook weer de catechisaties. De collecte voor vandaag. De eerste collecte vandaag is bestemd voor de diaconie. De tweede en de derde collecte die zijn bestemd voor de kerk. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als ook alle die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Wij, o verheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning. Laten wij gaan zingen, gemeente, uit Psalm 48 en daarvan het vierde vers, Psalm 48, vers 4. verbonden met de kerk van alle tijden en plaatsen doen wij vanavond belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En ons amen op deze belijdenis is Psalm 64, vers 10. Het rechtvaardig volk zal zich verblijden. Psalm 64, vers 10, na de belijdenis van ons geloof. Spreken een ieder in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Laten wij bidden om de opening van het woord en het licht van de Heilige Geest. Trouwe heren, de woorden die wij zojuist zongen aan het begin van deze dienst galmen nog na in onze gedachten. Uw rechterhand die het kwaad niet duldt is met gerechtigheid vervuld. Ja, heren, u bent de rechtvaardige. Uw rechterhand is vervuld met uw gerechtigheid. En u kunt en wilt geen gemeenschap hebben met de zonde. En heren, als wij ons eigen leven leggen naast uw woord en uw wet, hoe zouden we dan voor u kunnen bestaan? Dan belijden we u aan het begin van deze dienst dat wij van het heilspoor zijn afgegaan. Dat wij het spoor bijster zijn zonder u, het spoor kwijtgeraakt al in het paradijs. En dat wij zonder u op een doodlopende weg zijn en blijven, als u niet ingrijpt. Maar heren, wat bent u goed en genadig en barmhartig dat u ingrijpt in harten en levens van zondaren. Dat u uit het aardgedruis zondaren doet naderen en uw heilstem horen. Ja, wonen in uw huis. Heren, dat is het grootste wonder, dat u verzoening belooft. Dat u gemeenschap wilt hebben met zondaren. Dat u hen aanneemt. En dat u hen wilt aanzien. En heren, wij danken uw grote naam dat u die onze schepper bent. Wij die uit uw hand zijn voortgekomen, ons ook in de week die achter ons ligt en ook deze dag gedragen hebt. En dat het uw hand is die ons hier in uw huis brengt, rondom uw woord. Heren, geef dat wij werkelijk thuis mogen zijn bij u. dat het zo goed is om in uw huis te zijn, uw woord te horen, u de lof toe te zingen, ons hart voor u uit te storten. Heere, wij bidden u om het licht van uw geest. Wil dat licht helder laten schijnen vanavond, op en onder de kansel. Geef de woorden op de lippen en de zaken in het hart. En geef ons ook allen een besef van verantwoordelijkheid. Als uw woord klinkt, dat wij niet vrijblijvend in uw huis zijn. En dat we niet vrijblijvend uw woord horen. Maar dat u ons verantwoordelijk stelt en houdt. Heere, geef dan dat we hartelijk amen mogen zeggen op uw woord. En dat woord aan het hart mogen drukken. Ter harte nemen en bewaren in het hart. Heere, neem weg wat kan hinderen in spreken en luisteren. Neem ons maar ons ongeloof af. En open onze ogen, opdat we u zullen zien in uw heerlijkheid en uw majesteit en uw zondaarsliefde. Open onze oren, dat wij werkelijk uw woord zullen horen. En open ons hart voor uw woord. En u weet wat er kan rondgaan in ons hart en onze gedachten. Neem het maar weg, Heere. Als het ons kan hinderen, maakt u maar plaats voor uzelf en voor uw dienst in ons hart en leven. Grijpt u maar in, Heere, neemt u de leiding vanavond in deze dienst. Neemt u het woord. Heere, we smeken u dat u uw woord wil schrijven in onze harten. Opdat het daar mag blijven. Opdat het ons dierbaar is. In voorspoed en tegenspoed. In dagen van vreugde, maar ook in dagen van beproeving en aanvechting. Dat we vast mogen staan op de rots. Jezus Christus, de middelaar tussen God en mens. Heere, wij danken u dat wij in het land der levenden zijn. En dat wij hier mogen zitten of staan. En wij denken aan onze broeders en zusters in de gemeente die hier zo graag waren geweest, maar dat niet kunnen. Vanwege ouderdom of ziekte of om andere redenen. En wil dan ook daar een zegen geven als er thuis wordt meegeleefd, gebeden, gezongen, gelezen en geluisterd. Want Heere, u bent toch niet aan tijd of plaats gebonden. Wil dan ook daar rijk zegenen, spreken. Het licht geven in de harten. En wij bidden u voor hen die zo'n moeilijke weg gaan. Van afnemende krachten, van ziekte en zorgen. En daarom hier niet kunnen zijn. Maar ook bidden we voor hen die er hadden kunnen zijn, maar niet willen. Die moedwillig hun plek hebben leeggelaten. Andere prioriteiten hebben gesteld. En misschien wel voor vaders en moeders hier in de gemeente onbereikbaar. Maar niet voor u, Heere. Uw arm is niet verkort. We pleiten op uw almacht dat u ook hen die voor ons niet meer bereikbaar zijn, wilt bereiken, wilt raken, wilt trekken met koorden van liefde. Uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Heere, wat zijn we verlegen om uw genade. Wat zijn we verlegen om uw woord en om uw liefde voor zondaren. Wil ons vanavond stilmaken of stilzetten als u spreekt. En leer ons maar dat wij ons laten gezeggen door u. En dat wij troost mogen vinden in uw woord. In het dienen van u mag dat ons aller verlangen zijn. En dat wij zo deze dienst als een eredienst mogen beleven. Niet zozeer op onszelf gericht, maar op u. Op uw eer, op uw glorie, op uw majesteit. Heere, onze woorden schieten tekort om u te prijzen om wie u bent en om wat u doet. Wat geeft het ons houvast om te weten dat u trouw houdt in eeuwigheid. En dat u niet laat varen, dat u niet loslaat de werken van uw handen. Waar het ons bij de handen misschien afbreekt en wij bij de brokstukken zitten. Loopt het u niet uit de hand. En u laat niet los. En zo komen we met uw eigen woord vanavond bij u terug. Want Heere, zijn wij niet het werk van uw handen als gemeente? Is dit niet de gemeente die u wilde vergaderen, die u wil beschermen en die u wil onderhouden? Heere, maak het waar. We belijden u dat wij dat niet verdienen, maar we komen met uw eigen woord en uw eigen belofte voor de troon van uw genade, opdat u ons barmhartigheid schenkt en genade, opdat u ons helpt, opdat u opnieuw naar ons omziet, dat u ons niet begeeft en niet verlaat. Wil zo met een ieder zijn die een taak heeft op de voorgrond en de achtergrond. En wil ons ervan doordringen dat niemand zonder taak is vanavond. Dat uw woord om antwoord vraagt. Mogen we dan in stilte allen vanavond van harte amen zeggen op wat u zegt. In geloof, ziende op de overste leidsman en voleinde des geloofs, onze Heer Jezus Christus. Wij bidden u dit in zijn naam. Amen. Wij lezen de brief aan de Romeinen en dan hoofdstuk 5. Romeinen 5. En daar luidt het woord van de Heere als volgt. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade in welke wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven, want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Veel meer dan zijn de nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toren. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke alle gezondigd hebben. Want tot de wet was de zonde in de wereld, maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degene die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam, welke een voorbeeld is desgene die komen zou. Doch niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift. Want indien door de misdaad van één velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods en de gave door de genade die daar is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En niet gelijk de schuld was door de ene die gezondigd heeft, alzo is de gift. Want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door die ene, veel meer zullen degenen die de overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door die ene, namelijk Jezus Christus. Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Maar de wet is bovendien ingekomen opdat de misdaad te meerder worden. En waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus onze Here. Tot zover de schriftlezing. En wij zullen in het bijzonder stilstaan bij de eerste twee versen uit dit hoofdstuk. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God door onze Here Jezus Christus. Door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade in welke wij staan. En roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En wij schrijven als thema onder onze tekst gerechtvaardigd door het geloof. Maar zingen wij voorafgaand aan de verkondiging uit Psalm 33. De verse 1 en 6 zingt vrolijk heft de stem naar boven rechtvaardigen verheft de Heer. En ook vers 6 van Psalm 33. gemeente van Christus. Wij kennen allemaal wel die beroemde rechtszaken die soms heel lang in het nieuws zijn. Waar je over hoort, elke keer opnieuw. Dan heb je misschien ook wel met geschiedenis gehoord over dat Nuremberg-proces waar de nazi's terecht stonden. Dat proces duurde een jaar. En wat minder lang geleden, die dictator Saddam Hussein, hij stond terecht. De rechtszaak duurde 3 jaar. En wat dichter bij huis hebben we die bekende namen van Holleder en de Deventer en Puttense moordzaak. Die rechtszaken slepen voort jarenlang. En wat zijn er in zulke rechtszaken veel woorden nodig? De aanklacht wordt minutieus omschreven met heel veel woorden. Er wordt bewijsvoering geleverd en aan de andere kant wordt er van alles uit de kast gehaald om maar een goede verdediging te geven. Om met een alibi te komen. Maar ondanks al die woorden, gemeente, en hoe lang zo'n rechtszaak ook duurt, het gaat uiteindelijk om dat ene laatste woord van de rechter. Schuldig of onschuldig. Daar is het bij de kampen om te doen. Daar doet men alles voor. Daar zoekt men woorden voor. Om maar dat laatste woord te horen uit de mond van de rechter. Ja, zegt iemand, maar die voorbeelden zijn of heel lang geleden. Of ver van mijn bed. Maar gemeente, als wij wat thuis zijn in de schrift, dan weten we toch dat Paulus in 2 Korinthe 5 schrijft, want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen, hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. In de Romeinenbrief in hoofdstuk 14 lezen we, wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. En gemeente, als de Heere nu in jou en uw levensboek gaat bladeren, van je jongste dag tot je laatste dag, en hij ook die zwarte bladzijde openslaat, hoe lang zal dan die aanklacht zijn die tegen jou, u en mij zal klinken, als alles in het daglicht zal komen? En hoe lang zal onze verdediging zijn? Is er vanavond iemand die dan een antwoord zou hebben? Die dan met een verdediging zou kunnen komen? Met een excuus of een alibi? En gemeente, om dan nog maar die laatste stap te zetten. Hoe lang zal die rechter van de levenden en de doden dan nodig hebben om te komen tot dat laatste woord? Schuldig of onschuldig? Gemeente, als dat tot je doordringt, als je daardoor verslagen wordt in het hart, dan kan je niet begrijpen dat de mensen zomaar doorleven, alsof er niets aan de hand is, alsof er geen God is die oordeelt, alsof er geen God is die terugkomt op zijn eigen woord, op zijn zegeningen, op zijn genade, op zijn langmoedigheid. Is dat bij jou en bij u wel eens gebeurd in je leven? Dat je hiervan doordrongen werd, van deze Bijbelse realiteit, dat de Heere een keer terugkomt op alles wat je denkt, zegt en doet. En dat je doorstoken werd in het hart, en dat je niet meer verder kon zonder zaligmaker, zonder middelaar, zonder bloed dat ons reinigt van alle zonden, dat bloed van de gezegende middelaar, Jezus Christus, dat elke keer weer wordt aangeprezen en aangewezen. Hij die de enige weg is tot behoud, de enige naam die onder de hemel gegeven is aan de mensen, door welke wij moeten zalig worden, dan kun je en dan wil je toch niet anders meer dan vluchten tot hem, voor hem door de knieën te gaan, alles aan hem te belijden, je aan hem toe te vertrouwen, aan zijn voeten. En ja, dan kun je toch niet begrijpen dat de mensen om je heen op zondag naar het voetbalveld gaan. Dat mensen om je heen uitleven, je leeft toch maar één keer. Pluk de dag, er is geen God. Of, het zal toch wel meevallen, ik geef een ieder wat hem toekomt. De meeste mensen deugen, niet waar? Maar als we zomaar bedenken hoe in het Oude Testament de Heere zijn rechtvaardigheid manifesteerde. Daar bij de zondvloed. Maar ook Farao en zijn leger die ten onder ging. Dan denk ik ook aan Bethsemes waar duizenden mensen omkwamen omdat ze het waagden om in de ark te kijken. Ja, dan kunnen de woorden van Psalm 143 zo uit je hart komen. En ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. En ja, gemeente, tegen deze gitzwarte achtergrond die bijbels is, die bijbelse realiteit is, schittert het evangelie des te meer. Dan schieten onze woorden tekort om de Heere te danken voor de rechtvaardigheid die Hij schenkt, voor de vrede met God waarover we lezen in onze tekst, dat de Heere mensen zoals u, jij en ik wil aanzien, wil oprapen, wil aannemen tot kinderen, vergeving schenkt, verzoening in en door zijn Zoon, Jezus Christus. En alleen door het geloof in Hem. Daar is geen enkele verdienste bij van ons. Niet onze tranen, niet onze gebeden, niet onze beste werken, want die zijn een wegwerpelijk kleed. En niet al onze inspanningen en oefeningen, ja, en wat kan dat een moeilijke les zijn, gemeente. Ook na ontvangen genade, om elke keer weer af te leren. Er is niets van mij bij. Het komt van de kant van de Heere en alleen van Hem. En het is alleen door zijn Zoon dat wij deze rechtvaardiging mogen ontvangen. Dat we vrede mogen hebben met God. Deze rechtvaardigheid waarover Paulus elke keer weer spreekt, is niet een rechtvaardigheid van ons. Maar dat is een rechtvaardigheid die buiten ons ligt. In Jezus Christus. Ik moet ook denken aan Galaten 2. Waar we lezen dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus. Zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. En ik kan me voorstellen dat de jongens en meisjes vanavond in de kerk en ook wel ouderen wellicht het bijna niet konden bijhouden, zo als we dan zo'n hoofdstuk van de Romeinenbrief lezen. En daarom is het zo goed dat wij in de kerk samen ons oefenen in begrijpend lezen. Ik zou eigenlijk nog een stapje verder willen gaan. Als gemeente oefenen wij ons vanavond in gelovend lezen. Lezen in het besef dat dit betrekking heeft op ons. In het besef dat dit ons leven is. Dit is ons houvast. Dit is onze Heere die spreekt. Dit is onze enige hoop. Dat wij zo ons vanavond oefenen, inspannen. Om met ons verstand te verstaan wat de Heere zegt. Maar vooral met ons hart te geloven wat de Heere zegt. Wat Hij belooft en wat Hij doet. En nu gaat door dit hoofdstuk heen het elke keer weer over rechtvaardigmaking, gerechtvaardigd zijn. We zouden hier ook kunnen schrijven en verstaan als rechtvaardig erkend, rechtvaardig verklaard. En als wij lezen dat het uit het geloof is, dan mogen we daar ook lezen door het geloof. Het geloof is het instrument waardoor wij dit ontvangen. En hier schrijft Paulus over geloof als een zelfstandig naamwoord. Dat geloof dat de Heere door zijn genade, door de werking van zijn geest, plant in onze harten. Het geloof is een gave van God, lezen we in Efeze 2. En dat geloof wordt werkzaam. Een geloof kan niet werkeloos zijn. Het geloof is niet iets wat je op de plank legt, maar het geloof gaat uit naar Christus en ziet op hem en vlucht elke keer weer tot hem. Geloof dat niet werkt, is geen geloof. En ja, dan zien we ook weer dat er het woord bij wordt gebruikt. We hebben vrede bij God. Bij de Heere is vrede. Voor een ieder die gerechtvaardigd is. En zo mag je ook lezen, wij hebben vrede met God. Mensen die van nature op voet van oorlog leven, met hem, de vuist naar de hemel ballen, mogen vrede hebben met God. En ja, en als we dan doorlezen, door onze Heer Jezus Christus, dan zou je, als je meeschrijft met de preek, er wel bij mogen zeggen, of schrijven, door toedoen van hem. Door zijn verdiensten, door zijn gehoorzaamheid, door zijn gerechtigheid, door zijn lijden en sterven, door zijn toedoen. En wanneer wij lezen door het geloof, zoals het in vers 2 staat, dan zou je daar zomaar bij mogen schrijven, door middel van het geloof. Dat geloof is het kanaal, dat geloof is de lege hand waarmee wij het ontvangen. Ja, rechtvaardig. Nu moet u weten, gemeente, dat in het Oude Testament rechtvaardig een wat bredere betekenis had. Natuurlijk betekent het in overeenstemming met de morele wet van de Heere, vrij van schuld en zonde, maar ook een vijgenboom die vrucht droeg werd rechtvaardig genoemd. Gereedschap dat werkte werd rechtvaardig genoemd. Zijn wat je moet zijn. Doen wat je behoort te doen. En ja, als we dat dan op onszelf betrekken, dan beseffen we maar al te goed dat wij zelf niet rechtvaardig zijn. Integendeel, het tegenovergestelde. Ja, en daarom wordt zonde ook wel omschreven als je doel missen, ernaast zitten, niet doen wat je moet doen. En het viel u al op dat in het hoofdstuk dat we lazen, het verschillende keren gaat over gerechtvaardigd, de gerechtigheid, de rechtvaardigmaking. Het is een centraal thema in de Romeinenbrief. Het komt elke keer opnieuw weer terug. En hoe goed bedoeld ook de term rechtvaardigmaking is, het kan ons zomaar op het verkeerde been zetten. Het kan zomaar leiden tot de gedachte dat je dan dus treetje voor treetje op een niveau komt dat je werkelijk zonder zonde bent en zonder schuld. Dat je het zelf hebt en zelf kunt. Dat je zelf rechtvaardig bent en voldoet aan het beeld waar de Heer ons toe geschapen had. Maar dat is niet zo. Het is beter om dit te lezen als rechtvaardig verklaard. Een rechtvaardigheid die je geschonken wordt, die je wordt toegerekend. Dan kunnen we denken aan het beeld van een rechtszaal, waar de rechter alle reden heeft om de verdachte schuldig te verklaren, maar toch vrijspraak uitspreekt. Niet schuldig, een gunstig vonnis. En gemeente, in deze rechtszaak, als wij in dit leven zo voor Gods troon hebben gestaan, met belijdenis van zonde en berouw, en zo die vrijspraak hebben mogen ontvangen, en zo hebben mogen geloven dat de Heere ook ons wil vergeven, dan mogen we vertrouwen dat de Heere daar nooit meer op terugkomt. Waar rechtszaken in het leven van alle dag nog wel eens opnieuw worden geopend, omdat er nieuwe bewijsmateriaal is gevonden, omdat er nieuwe feiten aan het licht zijn gekomen, zegt de Heere met eerbied gesproken, tegen jou en tegen u. Als je weet gerechtvaardigd te zijn, als je weet dat de gerechtigheid van Christus die van u en jou is, dan zegt de Heere met eerbied gesproken nooit, maar dit wist ik niet. Die ene zonde, die heb ik over het hoofd gezien. De Heere komt er nooit meer op terug. Die rechtszaak wordt nooit meer geopend. In deze rechtvaardiging haalt de Heere een zondaar uit de kring van de goddelozen en de veroordelen en spreekt vrij, stelt in de vrijheid. Een verdoemelijk zondaar wordt voor een rechtvaardige gehouden. Dat is een staatsverwisseling. Van een voorwerp van Gods toorn worden wij een voorwerp van Gods liefde, alsof wij nooit zonde hadden gedaan. En dat allemaal door Hem, dat allemaal door toedoen van Hem, deze gezegende middelaar, onze Heer Jezus Christus, schrijft Paulus. En zomaar wat sleutelwoorden bij die rechtvaardiging die wij moeten meenemen. Dat is in de eerste plaats een toerekening. En denk aan het beeld van boekhouding waar iemand helemaal failliet kan zijn. En dat er dan van de rekening van een ander een onmetelijk groot bedrag op die van u of jou wordt geschreven. Dat er van de rekening van Jezus Christus wordt overgeschreven op uw failliete geestelijke rekening. En dat je daardoor onuitsprekelijk rijk bent. En dat, hoe groot is dat wonder, dat de rekening van Jezus Christus niet minder wordt. Dat er bij hem een onuitputtelijke rijkdom van genade is. Toerekening. Maar ook vrijspraak. Die gunstige positie voor de rechter. Omdat die gerechtigheid van Jezus Christus wordt toegerekend. Alsof het onze eigen rechtvaardigheid is. En als de Heere dan naar u kijkt, dan ziet hij niet meer die verloren zondaar. Dan ziet hij niet meer jouw bezoedelde bestaan. Maar dan ziet hij de gerechtigheid van Christus, van zijn eigen zoon. Jongens en meisjes, toen ik heel klein was, deed op een winterdag mijn vader een keer, toen ik heel koud was, zijn jas aan. En die jas was voor mij veel te groot. Die reikte tot aan de grond. En dat zou ik als voorbeeld willen gebruiken. Dat met ons bezoedelde bestaan de Heere dan die gerechtigheid van Christus als een rein wit kleedje omlegt. En dan ziet de Heere dat zwarte bezoedelde kleed van je niet meer. En er volgt vrijspraak. En vergeving van zonde, kwijtschelding van de straf en de schuld. En ja, we zouden ons kunnen afvragen, maar hoe kan de Heere dat nu doen? Dat kan Hij doen omdat Hij de zonde van de kerk en de schuld aan zijn eigen zoon heeft toegerekend. Dat die schuld en die zonde, geen enkele zonde uitgezonderd, op zijn zoon werden gelegd. Dat hij tot zonde werd gemaakt. Dat de zonde van de kerk van alle tijden en alle plaatsen op hem werden gelegd. Hem werden toegerekend. Hem werden aangerekend. En zo werd hij tot zonde gemaakt. Hij kwam voor een rechter. Hij werd veroordeeld tot de dood. Hij heeft de straf gedragen, opdat zijn kerk de vrijspraak zou ontvangen, vergeving van zonde. Hij heeft betaald, volledig, tot de laatste penning, zodat er van u en van jou niets meer bij hoeft en bij mag. En dat alles mogen wij ontvangen, door het geloof. Dat geloof is als een instrument. Dat geloof is als de lege hand van een bedelaar die zich uitstrekt naar deze God. En zulke handen die leeg worden uitgestrekt naar hem, worden vervuld. De Heere stuurt zo'n zondaar niet weg. Maar hij rekent de gerechtigheid van zijn geliefde zoon aan jou en u toe. In hoofdstuk 4 lezen we ook dat die toerekening plaatsvindt bij Abraham die God geloofde en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Ja, geloof. Ik hoop dat u daar in de kerk veel over hoort en dat je ook met je hart begrijpt wat dat betekent. En toch kan er zomaar insluipen dat wij dat woord geloof ook weer gaan zien zoals het in het dagelijks leven zomaar kan gebeuren. En het kan zijn dat er iemand op weg naar de kerk aan de ander vroeg, heb jij de deur op slot gedaan? En dat je dan antwoordt, ja, ik geloof het wel. Met andere woorden, ik weet het niet zeker. Maar dat is niet het geloof waar de Bijbel over spreekt. Het geloof waar de Bijbel over spreekt is een zeker weten en een vast vertrouwen. Dat is niet een misschientje, maar dat is zeker weten. Dat is ook het beamen wat de Heere zegt. Dat is ook je onderwerpen aan de wil en het woord van de Heere. Dat geloof betekent ook dat je je aan hem overgeeft. Dat je met zelfverloochening hem volgt. Dat geloof is amen zeggen op wat hij zegt. Zo wil de Heere met zondaar een gemeenschap hebben. Wil hij die verbroken relatie herstellen. Door zijn zoon. Ja, en dat zijn niet mensen die zich eerst even moeten oppoetsen. Die eerst maar eens aan de slag moeten, voordat ze mogen komen tot deze God. Het viel ons al op, nietwaar, toen wij dit hoofdstuk lazen, hoe slecht wij mensen ervan afkomen. Want in vers 6 lezen we, want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. En in vers 8... dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. En dan in vers 10, vijanden zijnde met God verzoend. Krachteloos, goddeloos, zondaar, vijand. Met zulke mensen wil de Heere te maken hebben. Met zulke mensen wil hij de relatie herstellen. Voor zulke mensen heeft hij het liefste wat hij had gezonden aan deze wereld, overgegeven in deze wereld, overgegeven tot in de dood, opdat zondaren verzoening mochten ontvangen met hem, opdat de gerechtigheid van zijn geliefde zoon u en jou zouden mogen worden geschonken. En wat lezen wij verder? Wij hebben vrede bij God. Hebben. Er staat niet, er komt eenmaal vrede. Misschien. Wij hebben vrede. En dat voor mensen die vroeger in vijandschap, die in oorlog tegen God leefden. Maar hebben vrede. Omdat door het bloed van Christus er vrede is gekomen. Daar aan het kruis had de middelaar de zondaar in de ene hand en de rechtvaardige God in de andere. En hij bracht hen bij elkaar. Hij bracht verzoening teweeg, omdat hij de straf wilde dragen en de vloek. En hij bracht vrede. Enkele maanden geleden las ik over een evangelist die in Oeganda op verschrikkelijke wijze werd vermoord. Hij had net het evangelie gebracht van Jezus Christus aan moslims. En terwijl hij achter op de fiets zat bij iemand, werd hij met een zwaard geslagen. En terwijl hij daar bloedend op de grond lag, spotte die extremist die hem had aangevallen. Bid jij nu maar tot je God, dat hij je redden zal. En natuurlijk weet ik niet wat er door deze man die overleed heen ging. Maar dit weet ik wel. Dat hij niet hoefde te bidden dat het nog goed zou komen. Omdat hij wist van de gerechtigheid van Christus. Dat die hem toegerekend was. Omdat hij wist dat hij vrede had met God. En dat hij een hoop had op het eeuwige leven. Niet een misschientje. Niet de God van de Koran. Maar de God van de Schrift. Die belooft en die doet wat hij zegt. Die zijn woord waar maakt. Een gemeente, als u daar nu door genade in mag delen, laat dan niets en niemand je die troost ontnemen. En laat dan ook niet een zonde komen te staan tussen u en de Heer, opdat het weer donker zou worden. Maar laat je toch die zekerheid niet afnemen. Wij zijn gerechtvaardigd en we hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Kent u hem? En jij? Want zonder kennis van Christus is dit niet voor u en niet voor jou. Dan is deze verkondiging rijk, maar tegelijkertijd zo scherp. Je kunt hier alleen in delen als je Christus de jouwe mag noemen en de uwe. En als je weet dat je hem toebehoort, dat je weet en gelooft dat hij u wilde kopen met zijn dierbaar bloed, dat je bent vrijgekocht, losgekocht door hem. Een eigendom van Jezus Christus, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. Of is er iemand vanavond die op voet van oorlog met de Heere leeft? Jonge vrienden, toen ik jullie leeftijd had, heb ik heel lang gedacht dat er wel een soort neutraal gebied was tussen de brede en de smalle weg, alsof er een derde weg is. Niet uitleven in zonde, maar toch ergens daar laveren tussen de brede en de smalle weg. Neutraal, zou je kunnen zeggen. Niet goed en niet slecht. Maar gemeente, er is op deze hele aarde niet één vierkante meter neutraal. Je kunt niet neutraal zijn. Je kunt het antwoord niet verschuldigd blijven op deze vraag: wat dunkt u van de Christus? Je bent of een vriend of een vijand. Of op de smalle weg die tot de eeuwige zaligheid leidt. Of op de brede weg die tot het verderf leidt. Bedrieg jezelf dan niet, zoals ik heel lang heb gedaan, door te denken dat er nog wel een derde weg is. Johannes 3 vers 36 lezen we: wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, want de toren van God blijft op hem. Blijft. Je bent of een kind van Gods liefde, of een kind des torens. Als we zo verder lezen, dan zien we dat wij een toeleiding hebben door het geloof tot deze genade. Toeleiding, daar mag je ook wel lezen, toegang. Denk aan een paleis met een troonzaal waar je echt niet zomaar naar binnen kan. Waar de beveiligers en de soldaten je tegenhouden. Maar wanneer je die gerechtigheid van Christus hebt, dan ben je een kind aan huis bij de Heere. Dan is er vrije toegang tot hem. Dan mag je zomaar komen tot hem, je hart uitstorten voor hem. Toegang. Vrije toegang. En deze genade waarover Paulus schrijft, is die gerechtvaardigde staat wat de Heere deed in uw en jouw leven. En in die zekerheid mogen we staan. Die toegang die wordt verkregen door het geloof en geschonken uit genade. Ja, wat een heerlijk vooruitzicht waarover Paulus schrijft aan het einde van vers 2. In de hoop der heerlijkheid Gods daarin roemen. Hij had in hoofdstuk 3 nog afgerekend met roemen in onszelf, in iets wat wij kunnen, iets wat wij hebben, iets wat wij in onze mars hebben. Dat is radicaal afgesneden. Maar deze roem is een roem die zich met lofprijzing verheugt om wat de Heere heeft gedaan in ons leven. Roemen in de hoop der heerlijkheid. Gemeente, deze rechtvaardiging, deze rechtvaardige verklaring is van het allergrootste belang. En niet dat je rechtvaardig bent in de ogen van mensen, maar dat je dat bent in de ogen van de Heere. En dat is toch de heerlijkheid van het evangelie, dat het bediening der verzoening is, dat de Heer het niet alleen belooft, dat hij het niet alleen laat verkondigen, maar dat hij het ook schenkt, dat hij het toepast in harten van jongens en meisjes, mannen en vrouwen, dat hij het waar maakt. Daarom is het evangelie zo'n blijde boodschap, een glorieuze boodschap, het goede nieuws. Wat steekt dat toch? Wat steekt dan de wet daar schril bij af? Doe dat en gij zult leven. Nee, heeft u het wel eens geprobeerd? Wij hebben de gerechtigheid van Christus nodig. Wij kunnen het koninkrijk van God niet binnengaan, tenzij wij wedergeboren worden. Wij hebben zijn gerechtigheid nodig. Van hem, die eenmaal uitriep: het is volbracht. Ja, het is alleen zijn verdienste. En het is alleen genade. Het komt van de kant van de Heere, dat hij het tegenovergestelde geeft van wat ik verdien. Waar ik de vloek en de verdoemenis verdien, ontvang ik een zegen, redding en het eeuwige leven. En het is alleen door die gerechtigheid van Christus dat de Heere mensen die van top tot teen melaats zijn, kan zeggen: u bent rein, u bent volkomen heilig, volkomen rechtvaardig, omdat hij door zijn zoon naar u kijkt. Jongens en meisjes, ik speelde vroeger wel eens met zo'n gekleurd stukje glas. En als ik dat dan voor één oog hield, dan was alles wat ik zag van die kleur. Ik zou dat willen gebruiken als de Heere nu een goed werk in u begonnen is. Dan ziet hij door dat bloedrode glas van zijn eigen zoon op u en jou. En dan ziet hij niet meer uw zonde, maar dan ziet hij zijn geliefde zoon, zijn gerechtigheid, zijn offer en zijn bloed dat reinigt van alle zonde. Ja, dan mag je dat witte kleed ontvangen over je zwarte gescheurde vodden. Stem dat dan niet tot verwondering en tot dankbaarheid dat de Heere dit wilde doen, uit genade alleen. Ja, deze gerechtigheid waarover wij lezen is als een scharnier in de schrift. En dat kunnen wij alleen ontvangen door een waar geloof. Ook daarover kunnen we zo vaak lezen in de catechismus, dat het alleen door een waar geloof bij hem worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Dat ik in Christus ben, zegt zondag 23. Rechtvaardig ben, een erfgenaam van het eeuwige leven in Christus. Wat een heerlijk beeld is dat. Waarbij al de vrijstad uit het Oude Testament in gedachten komt. Binnen de muren was je veilig voor de bloedwreker. De ark van Noach. Binnen de ark was je gered. In Christus. Die het zelf heeft gezegd: ik ben de ware wijnstok. Blijf in mij. De Puritijnen zeiden zo mooi. Dat als de Heere dat in je leven doet, je van de gordel van Adam wordt losgemaakt. En dat je wordt gehangen aan de gordel van Christus. Dat hij je dan draagt. Dat je bij hem hoort. Hem toebehoort. Ja, wat een rijkdom. Bent u in Christus? Dat geschiet toch niet in een hoek? Dan is er vanavond toch niemand die zegt: ik weet dit niet. Je weet het toch als je wordt getrokken uit de duisternis tot het wonderbaar licht. Je weet het toch als die onuitsprekelijke vreugde in je hart gekomen is. Dat Christus alles voor je geworden is. Geef mij Jezus of ik sterf. Dat weet je toch dat je hem bent gaan toebehoren. Dat je voor hem door de knieën bent gegaan. Dat je niet meer zonder hem kunt leven. Niet meer zonder hem kunt sterven. Dan weet je toch dat je ogen gaan schitteren. Als hij wordt geschilderd in de verkondiging. Als hij wordt aangewezen. Aangeprezen. Als de Heere door de verkondiging zijn zoon aan uw hart legt. Dan weet je toch of je daarin deelt of niet. Gemeente, laten we vooral eerlijk zijn tegenover de Heere. En tegenover onszelf. Haast je dan en spoed je om je levenswil, als je nog op voet van oorlog leeft met deze God, want hij is rechtvaardig. En je kunt voor hem niet bestaan, je kunt niet staan voor zijn rechterstoel, als je niet weet van dit bloed van Christus. Dan zul je op 1000 vragen geen antwoord hebben. Bent u in Christus, rust niet totdat je hem hebt. Vertrouw niet op je eigen gerechtigheid. Vertrouw niet op je nette, vrome leven. Maar vlucht tot hem, opdat die wonderlijke ruil mag plaatsvinden in uw leven. Dat hij uw plaats inneemt. Ik las eens over een concentratiekamp waar de beulen de mannen op een rij zetten en elke vijfde man een nekschot gaven. En dat daar die oude man, de jongen naast hem ziet, die nummer 5 is, die beeft van angst en zijn plaats inneemt, met hem ruilt. En daarmee een afspiegeling is van de Heer Jezus Christus, die uw plaats innam. Ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Wat een rijkdom. Ja, geloven. Dat de volkomen genoegdoening, de gerechtigheid en de heiligheid van Christus ons geschonken, ons toegerekend wordt, zegt de catechismus. In zoverre ik zulke weldaden met een gelovig hart aanneem, die lege hand die het ontvangt, die armen van geloof die hem aan je hart drukken. Ja, en dat geloof is ook wat de Heere schenkt. De Heere vraagt u vanavond niet om dat zelf maar te gaan doen, om maar vooral je best te gaan doen. Hij is zo genadig en hij kent mensen door en door, dat hij weet dat ik en u dat nooit uit onszelf zouden doen en daarom plant hij het zelf in je hart. Het geloof is een gave van God. En dat geloof wordt werkzaam. Dat geloof gaat de liefde van God beantwoorden. Dat geloof gaat gehoorzamen. En zo horen we ook hier in de Romeinenbrief de hartslag van het bevindelijke geloof. Geloof dat zich niet richt op zichzelf. Geloof dat elke keer wordt uitgedreven naar Christus. Geloof dat niet genoeg kan krijgen van hem. Geloof dat hem omarmt, dat zich vastklampt aan hem. Ja, gemeente, geloven is het tegenovergestelde van werken. Wat kunnen wij daar elke keer toch weer een verkeerd beeld van hebben? Dat ik iets moet doen, dat ik me toch moet verbeteren. Nee, het geloof is de lege hand. Als je nu in Afrika zo'n droog stuk land ziet waar niets groeit en er wordt een kanaal gegraven voor irrigatie. En dat water stroomt daardoor en dat stuk land wordt vruchtbaar en er groeien gewassen. En dan kunnen wij tegen elkaar zeggen, het is door het kanaal dat het land vruchtbaar wordt. Maar iedereen weet dat het niet het kanaal is, maar het water wat er doorheen stroomt. Zo is het ook met geloof. Dat geloof is niet een verdienste. Dat geloof is niet iets wat de Heere beloont. Maar dat geloof is als het kanaal waardoor het water stroomt. Het geloof is als een droge spons die het water van het evangelie opzuigt. Het geloof is als een klimopplant die zich wentelt om Christus, zich vastklampt aan hem, hem omarmt, zijn beloften gelooft. Ja, gemeente, dat geeft houvast. Ook in dagen van duisternis en storm. Als er storm komt in uw leven, als het donker wordt, dat je dan mag staan in die zekerheid, rechtvaardig in Christus voor God, een erfgenaam van het eeuwige leven. En dat kan niemand u afnemen. Ook als het u en jou zou vergaan, zoals die evangelist in Oeganda. En we zeiden al, dit komt allemaal van zijn kant. Het komt allemaal van de Heere. Titus 3 zegt, heeft hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid door het bad der wedergeboorte en de vernieuwing des Heiligen Geestes. Het is de Heere die verkiest, het is de Heere die roept, het is de Heere die rechtvaardigt en het in uw handen geeft. Het komt van zijn kant, de gemeente, als ik voor mezelf spreek, dan denk ik zo vaak, het is maar goed ook. Dat het vast ligt in hem. En dat het van zijn kant komt. Herkent u dat? En we zeiden al, dit geloof is niet iets wat de Heere beloont. Het is niet zo dat de Heere zegt, omdat je nu zo'n goed geloof beoefent, zal ik je belonen. Dan wordt dat toch weer een verdienste. Nee, het is die lege hand die zich uitstrekt naar hem. Ja, en er is misschien wel iemand die elke keer weer bestreden wordt. Het is niet voor mij. Dit heerlijke evangelie is te ver weg. Die weer die fluisterstem van de duivel hoort. Jij bent te zondig. De mensen moesten eens weten wat u heeft uitgespookt. U bent te oud. U heeft het evangelie te lang vertrapt en afgewezen. U heeft de Heere te lang op het hart getrapt. Jij bent te zondig. U bent niet genoeg overtuigd van zonde. En ga maar door. Dan zou ik willen delen met u wat ik las bij Horatius Bonar. Die schrijft over een man die wandelt in de bergen en uitglijdt en zich nog net aan de rand van een klif kan vasthouden. En er wordt vlug onder hem een vangnet gemaakt. En men roept hem toe, laat maar los, laat je maar vallen in het vangnet. En dan roept die man wanhopig, Ik heb geen kracht om los te laten. Hoe dwaas. Maar er zijn zoveel die dit in geestelijk opzicht doen. Die het als het ware uitroepen. Ik heb geen kracht om te geloven. Gemeente, je hebt geen kracht nodig. Maar zwakte. Geloven is stoppen met werk aan je eigen verlossing. Aan je eigen gerechtigheid. Geloven is stoppen met je vastklampen aan al het goede wat je denkt te hebben. Geloven is loslaten. Geloven is je overgeven. Geloven is je laten vallen in het vangnet dat de Heere geschonken heeft. Jezus Christus, zijn geliefde Zoon. De zaligmaker. De Heere zegt niet, verbeter je maar een poosje. Kom volgende week of volgende maand maar terug. Reinig je leven. Doe eerst maar deze zonde weg uit je leven. Nee, goddelozen worden gerechtvaardigd. Kom dan maar tot hem, gemeente. Met je zonde, met je bezoedelde bestaan. Beleid het hem allemaal. Leg het voor hem neer. Want er is kracht in het bloed van Christus. Hij doet het om zijn naams wil. Zo zegt de Heere, Heere, ik doe het niet om uwentwil, gij huis Israëls, maar om mijn heilige naam, die gij lieden ontheiligd hebt onder de heidenen, waarheen gij gekomen zijt. Ezechiël 36. Ja, hij gaf zijn zoon. Die werd tot zonde gemaakt. Hij kwam voor de rechter. Hij werd veroordeeld. Hij werd ter dood gebracht. Hij hing aan het vloekhout. En die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, zegt Johannes 3. Dat zijn de woorden van de Heere zelf. Omarm dan hem. Omarm dan dit woord. Druk het aan je hart. En als je dat geloof mist, vlucht ermee tot de Heere, maak hem maar je ongeloof bekend, je onvermogen en je onwil. Leg het allemaal voor hem neer, de Heere stuurt u niet weg. Hij schenkt dat geloof. Een gemeente, we zeiden al, aan het begin van de preek. Eenmaal zullen wij allemaal staan voor de rechterstoel van de Heere. En dan zullen al die rechtszaken in deze wereld verbleken bij dat proces tussen God en de mens. En dan heeft hij in ons alle leven redenen te over om uit te spreken. Schuldig. En hij heeft één reden om voor u en voor jou uit te spreken. Onschuldig. En die reden is Jezus Christus onze Heere. Gemeente. Geloof de Heere op zijn woord. Amen. Laten wij gaan zingen uit Psalm 31. De versen 1 en 17. Op u betrouw ik, Heer der Heren. Op u gelijk het betaamt. En ook vers 17 van Psalm 31. Laten wij danken en bidden. Heere, wij prijzen uw grote naam. Wij loven u om wie u bent en om wat u doet. Dat u uw woord opnieuw laat klinken. Dat u niet moe wordt met het evangelie te brengen aan onze harten. Heere, leer ons leven van deze genade. Heere, wij geloven. Kom ons ongeloof te hulp. Geef, Heere, dat niemand vanavond dit in de wind slaat, naast zich neerlegt. Heere, bewaar ons ervoor dat wij vertrouwen op onze eigen gerechtigheid. Op iets van onszelf of een ander. Neem het ons af, Heere, opdat we alleen u overhouden. Schenk ons een honger en dorst naar de gerechtigheid van Christus. En dat we die mogen ontvangen en in die zekerheid mogen leven door het geloof. We bidden u dat u het waar maakt, Heere. We komen zo eerbiedig met uw eigen woord bij u terug. We danken u voor dit woord. Wij danken u voor deze eredienst. Wil het achtervolgen met uw zegen. Bewaar ons voor een gevoel van zelfsprekendheid. Dat er iemand zou zijn die denkt dat dit zo vanzelfsprekend is. En bewaar ons er ook voor. Dat er iemand is vanavond die denkt dat het niet voor hem of haar is. Dat we te zondig zijn, te ver van u afgeweken, te zeer van het heilspoor afgegaan. Dat er geen hoop meer is. Maar schenk ons allen die heilige verwondering dat u ons op het oog had. Dat u naar ons wilde omzien, dat u ons wilde oprapen en dat u ons de gerechtigheid van uw geliefde Zoon wilde schenken. En mogen wij zo ook door het leven gaan als kinderen van het licht en getuigen van de hoop die in ons is. Een hoop die niet beschaamt, omdat de hoop door u is geschonken, omdat die hoop op u is gevestigd. Heere, onze woorden schieten tekort om u te prijzen. Uw naam groot te maken voor dit wonder van genade. Wij bidden u om een zegen voor de week die begonnen is. Het werk van onze handen, school en ook al het werk in de gemeente. Zorg voor gezinnen, alles wat op onze schouders ligt. Wij bidden u ook voor de gemeente, dat u daar ook rijk wil werken. Zegen en ieder met een taak wil zijn met de gezinnen, de huwelijken. Wees met hen die de pijn ervaren van kinderloosheid. De gebrokenheid van het leven aan den lijve ervaren. We bidden voor hen die hier alleen zitten. En die lege plek naast zich zo pijnlijk ervaren, keer op keer opnieuw. Ontferm u, Heere. Wij bidden u voor de broeders in deze gemeente die in uw dienst mogen staan. Voor hen die zich daarop voorbereiden. We bidden u voor onze herder en leraar die hier zijn krachten besteedt in uw dienst. We bidden u ook voor de emeriti predikanten. Wel met emeritaat, maar niet uitgediend, nog steeds in uw dienst, wil die gezanten van Christus, die al op leeftijd gekomen zijn, de kracht en de liefde geven voor zondaren, om zolang ze kunnen te dienen in uw kerk, te wijzen op het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Heer, en tegelijkertijd bidden we u, nu de oogst groot is en de arbeiders weinig, dat u arbeiders uitstoot in uw oogst. Heer, de oogst is van u en de oogst is voor u. Wil dan ook hier in deze gemeente jonge mannen trekken, bekwamen, roepen en uitstoten in uw oogst, opdat het huis van de Vader vol worden. Heren, wij bidden u voor de plekken in de wereld waar zoveel nood is. Wij bidden u voor Israël en de omliggende landen, zoveel spanning, zoveel strijd. Wij bidden om vrede voor Jeruzalem. Maar we bidden u ook dat het oude verbondsvolk gaat mogen zien en geloven dat de Messias gekomen is en dat zijn naam is Jezus Christus. We bidden u voor de plekken waar brandhaarden zijn van oorlog, vervolging, honger en ook natuurgeweld. Wij bidden u voor Californië waar zoveel brand is, waar zoveel huizen worden verwoest, waar mensen op de vlucht slaan. Wij bidden u voor het strijdtoneel in Oekraïne en Rusland, waar aan beide zijden zoveel mannen de dood vinden. Ontferm u, Heere. Wij bidden u om bekering in de harten van dictators en machthebbers. Wil ons zo nabij zijn deze avond, het zondige vergeven. Aanvaard onze dank en hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 66, vers 8 en 10. Komt, luister toe, gij Godsgezinde, gij die de Heer van harte vreest. Hoort wat mij God deed ondervinden, wat Hij gedaan heeft aan mijn geest. En ook vers 10 van Psalm 66. De Heere zegene ons en Hij behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen.